Dit is Golfbreker Actueel op zaterdag. De weekendbijlage op je radio met Roelof Meijer. Het is Golfbreker Actueel op zaterdag. De weekendbijlage op je radio met Roelof Meijer.
Een hele goede morgen. Hartelijk welkom. De weekendbijlage gaat weer open. En hij is pagina's dik vanochtend. Vanuit Loft 1479 boven de Marienhof in Amersfoort zijn we bij je tot 11 uur. En wat is er allemaal in het eerste uur? Wat is er allemaal te beleven in de natuur? Ja, de lente is weer begonnen. Kleur en geuren komen terug. En Kees de Heer van IVN gaat daar meer over vertellen. En dan meer blote benen op straat. En dan spataderen. Ja, wat nu? Onze radiodokter Lian van Hartingsveld die heeft daar wel iets over te zeggen. Zo dadelijk. Golfbreker Duurzaam met Helma van Schendel. En Just Enough, wat is dat en wat kan dat voor jou betekenen? We hebben weer live muziek, Gluren On Air. Jeannette en Jonathan, en is net een spontane naam ontstaan. Jaan en Joon gaan straks voor ons optreden. En er komt muziek voorbij van R.E.M., van Fleetwood Mac. Nou goed, van alles en nog wat. Ik heb al de eerste tonen gehoord en dat klinkt geweldig. Maar eerst gaan we naar de inwendige mens, onze radiokok Marco Gelis. Marco, maak ons gek. Wat ga je doen vandaag?
Ja, dat weet ik zelf ook nog niet. Nee. Ik had wel een ideetje ook voor de Pasen natuurlijk. Precies. En het is helemaal niet zo moeilijk. Iedereen zou het kunnen maken.
Oké, mensen moeten een beetje meeschrijven, maar de volgende keer gaan we dit op een website plaatsen.
Dan komt het op de website.
Ja, want dan is het wat makkelijker. Dus je moet wat langzamer praten, maar het komt goed.
Oké.
Okay. Dan kunnen mensen meeschrijven. Ja. Wat voor leuks paasachtigs ga je doen?
Nou, ik zat te denken aan een tiramisu.
Een tiramisu?
Ja.
Maak me gek.
Vind je niet lekker?
Ik vind het heerlijk. Ja. En ik ken ook allerlei verschillende varianten. Dus...
Ja. Ja, dit is de normale variant.
Okay.
Maar dan doe ik wel iets speciaals, omdat het paas is.
Ja, natuurlijk. Ja. Tiramisu met oortjes, van die haas.
Ja, met zo'n snuitje. Dus wat je nodig hebt zijn lange vingers.
Ja.
Dat is altijd hetzelfde. En ik gebruik ook altijd, als ik het maak, cake. Dus verse cake.
Oh.
Ja, die kun je gewoon in de winkel kopen of je maakt het zelf.
Lekker handig, ja.
Ja, en dan heb je mascarpone nodig, slagroom, vieu als je wil, om dat door de mascarpone te doen.
Oké.
En je hebt koffie nodig.
Maar je moet maar net vieu in huis hebben. Heb je nog een alternatief?
Ja, dus alle dranken eigenlijk.
Alles, whisky, noem maar op, alles kan
natuurlijk. Als het maar niet zo sterk is.
Oh, niet zo sterk?
Nee. Okay. Je moet niet dronken door de tent.
Nee, oké, dat klopt.
Het is wel gezellig met de Pasen, maar... Nee, en dan koffie.
Ja, dus dat zijn de ingrediënten?
Dat zijn de ingrediënten.
Ja, oké. Okay. Ja. En hoe begin je dan?
Je pakt een ovenschaal. Een koud gerecht is het. Dus je hoeft het niet in de oven te zetten. Dus je pakt een ovenschaal en de koffie. Je doet de lange vingers erin en die leg je dan op de bodem.
Ja.
En dan maak je de mengeling van slagroom en mascarpone. Mm-hmm. En een klein beetje alcohol erin als je wil.
Dat klop je een beetje voorzichtig.
Ja, dat klop je op. En dan zwatel je dat.
Ja.
En dat smeer je dan erop.
Ja.
En dan de volgende laag is een plakje cake, gewoon een halve centimeter, en die snij je en dan leg je daar bovenop.
Gewoon plat die cake erbovenop?
Ja.
Dakpansgewijs? Of,
Nee, gewoon allemaal tegen elkaar aansluitend.
Okay.
En dan doe je weer hetzelfde, dan leg je weer een laag mascarpone slagroom erop.
Mm-hmm.
Dan heb je chocolade-eitjes, die heb je ondertussen fijn gemaakt en die sprenkel je eroverheen.
Okay.
En dan gaat weer een laag met lange vingers.
Ja.
Dus eerst door de koffie halen. Niet heel lang erin halen, anders vallen ze uit elkaar. Gewoon even snel dopen. Naast elkaar leggen. Mascarpone.
Ja.
Weer een laag, heel dun laag cake. Dat is de laatste laag cake.
Dus je hebt twee laagjes cake.
Ja. En dan heb je ook al... Dus je hebt één laag lange vingers.
Ja.
Één laag mascarpone cake.
Mascarpone.
Lange vingers. Mascarpone cake.
Ja.
Dan... Doe je weer hetzelfde. Eitjes
snijden,
sprenkelen.
Ja.
Dan doe je weer lange vingers en dan mascarpone erop. Dus alle mascarpone die je nog hebt. Mm-hmm. Dus dat kan best een laag van 1,5-2 centimeter zijn.
Ja.
En daar doe je dan halve... doe je eerst chocoladepoeder. Hoe noem je dat? Cacaopoeder.
Ja.
Dan ga je eroverheen sprenkelen.
Ja.
Dus in een zeefje en een tikje zo, en dat alles bedekt is.
Ja.
En dan ga je dat bedekken met chocolade-eitjes.
Die zijn dan wel heel.
Die zijn dan wel,
moet herkenbaar zijn natuurlijk. Of je zet er een paashaas op.
Ja, dat kan ook.
Ja.
Ja, die koop je en die zet je erop. Precies. En eitjes eromheen, mooi aankleden.
Geweldig. Ja
en dan, that's it.
Op zijn paasmest.
Ja, en dat doe je dan in de koelkast. Laat je gewoon een uurtje staan. Een uurtje.
Okay.
Dan is het wel goed opgesteven. En dan kun je het lekker snijden. Maar wat wel echt een goede tip is, als je de lange vingers... Als je eerst in lengte inlegt en dan de volgende in de breedte.
Oh ja, zo'n soort bouwwerkje maak je, wat steviger.
Ja, dan is je steviger, want anders valt u wel uit elkaar.
Aha.
Dus als je net zoals bij als je gaat metselen.
Ja, dat is ook zo, dat moet je niet alle stenen recht op elkaar zetten.
Nee, dat schiet ook niet op. Nee, dan laat je een uurtje staan en dan kun je het... Kun je aansnijden.
Nou, geweldig. Ja, ik bedoel, het water loopt ons een beetje uit mijn mond. Dit zijn van die heerlijke toetjes, hè?
Ja, en dan haal je een koksroom.
Ja.
Die klop je op.
Ja.
Doe een klein beetje vanillesuiker doorheen.
Ja.
En dan doe je een toefje erop.
Oh ja.
En dat is het lekkerste wat er is, want de koksroom is echt heel romig.
Maar is het een soort slagroom of juist niet?
Ja, je kan er sausen van maken, maar je kan ook koud en warm bereiden.
Ja.
Ja, maar het is heel, er zit 10% vet in. Dus dat is echt heel romig is dat.
Ja, precies.
Dus en dat maakt het lekker.
Ja.
Het is heel slecht, maar het is heel erg lekker.
Nou ja, ik zeg, het moet ook gewoon gezond zijn voor de geest, toch?
Ja, zeker. Ja. Het is maar één keer Pasen, hè?
Ja, zo is dat. Ja, echt geweldig, Marco. Ja. Wat een geweldig mooi recept is dat. Ja. Nou, daar kan iedereen wel wat mee, denk ik.
Ja, het is niet al te moeilijk. Dus dan,
Nee, precies.
En in laagjes ook klaar.
Ja. Nou, leuk. Dus tiramisu. Ja. Dankjewel, Marco. Oh,
graag gedaan.
En de volgende keer dan zetten we ook het recept op een site van jullie.
Ja.
En dan is het ook gewoon na te lezen. Maar dit kunnen we onthouden.
Ja, oké.
Dankjewel. Graag tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
En dan gaan we door naar Goldbreker Duurzaam. Helma van Schendel. Helma, fijn dat je weer bent. Je hebt nog iemand laten aanhaken, maar ik weet niet of ze inmiddels online is.
Nee, helaas staat voicemail aan. Dus,
Oké, dus Lisanne van der Kamp, die moeten we even missen. Ja. Maar we gaan het wel over Just Enough hebben.
Ja, ik vind het dusdanig belangrijk dat ik dan maar de honneurs waarneem.
Wel ja, dat kun je best.
Ja, en als de mensen mij van gezicht kennen, dan zien ze mij ook in mijn meest... sippe gezicht, ook op de website staan. Waar hebben we het over? Allereerst, wat is Just Enough? Just Enough is een platform waarbij eigenlijk een soort vergelijkingswebsite. Het is een groep mensen die zoiets hadden van... nou ja, het zou fijn zijn als ik zou weten... wat voor producten kan ik kopen... waarbij ik weet dat het zowel voor mens als... milieu gunstig is. Dus, waarbij
dus echt duurzaam, aan alle kanten.
Echt duurzaam, dus zowel, zowel uitputting van de aarde als de mens wordt voorkomen. Want we zijn vaak heel erg met milieu bezig, maar ja, worden mensen onder erbarmelijke omstandigheden aan het werk gezet, et cetera. Dus dat zou je eigenlijk ook willen weten. Dus eigenlijk het complete plaatje.
Ja.
Nou, dat... dat
is het een Nederlandse organisatie?
Het is een, nee, ze zijn in Engeland zijn ze gestart.
Mm-hmm.
Alleen, ja, we hebben dus wel een Nederlandse club.
Ja.
Want dat vergt natuurlijk gigantisch veel onderzoek.
Ja.
Ontzettend veel geld ook, ja. Om dat allemaal te onderzoeken. En hetgene wat er nu is, de wens is natuurlijk van... ja, we hebben in Nederland ook hele mooie producten, hè, waar we... in het verleden ook wel eens over gehad hebben, over zeepje, over Smile van de tandpasta, tabletjes en dat soort dingen. Dus de wens is eigenlijk van, ja, hoe leuk zou het zijn om ook die echte typische Nederlandse, in Nederland geproduceerde producten, om die ook onderzocht te krijgen. Zodat die ook in het rijtje kunnen komen te staan en dat je ook weet van, nou ja, waar ergens op de schaal staan hun.
Ja.
Dus dat is de reden waarom zij twee weken geleden of zo... Mm-hmm. zijn ze begonnen met een crowdfundingcampagne. Mm-hmm. En die crowdfundingcampagne, daarvoor wordt inderdaad opgeroepen van... ja, alsjeblieft, zorgen dat... hoe heet het? Dat zij... hoor ik aan de lijn. Nou ja, dat er geld wordt ingezameld om zoveel mogelijk geld te krijgen om daadwerkelijk die campagne te laten slagen en die producten onderzocht te krijgen. Ja,
we horen dat Lisanne van der Kamp inmiddels aan de telefoon is. Lisanne, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, Helma die vertelt net over jullie crowdfunding campagne. Vertel eens even, waarom is dat geld nodig?
Ja, wij hebben al een productwijzer. Daarin kun je dus zien hoe eerlijk en rechtvaardig producten zijn gemaakt van allerlei merken.
Mm-hmm.
Maar op dit moment zijn die merken, dat zijn nog vertalingen, of die beoordelingen zijn vertalingen vanuit Engeland. En wij willen heel graag Nederlandstalige merken toe gaan voegen.
Mm-hmm.
Of ja, gewoon merken uit Nederland.
Ja.
Maar dat is best wel hoogwaardig onderzoek wat veel tijd kost. Dus... Wij hebben dat geld nodig, zowel om dat onderzoek echt op de lange termijn vol te kunnen houden, als dat wij de tool, zeg maar, de productwijzer zelf, eigenlijk zo gebruiksvriendelijk mogelijk willen maken. En zodat je ook als gebruiker, ja, dat het gewoon heel fijn voor je werkt om het snel op te kunnen zoeken en eigenlijk in één oogopslag te kunnen zien, ja, wat de merken zijn waar je echt achter kunt staan om te kopen.
Ja, en hoeveel geld is er dan nodig?
Ja, ons streefbedrag voor nu is 100.000 euro.
En de mensen die dan meedoen, wat krijgen ze dan voor hun bijdrage?
Ja, nou, als het goed is, zeg maar, waar je het voor doet, is natuurlijk dat je gebruik kan maken van de productwijzer. Die is ook gratis toegankelijk. Dus je hoeft niet, net zoals bijvoorbeeld bij de Consumentenbond, eerst lid te worden om het te kunnen zien. Dus je draagt eigenlijk, je maakt het eigenlijk mede mogelijk.
Ja, dus het is gewoon een gift eigenlijk.
Wat zeg je?
Het is gewoon eigenlijk een gift.
In principe wel. We hebben wel voor deze actie af en toe, als je een hoger bedrag geeft, dan krijg je bijvoorbeeld de meest duurzame chocola van Nederland, een chocoladereep thuisgestuurd als je wil, zeg maar. Maar daar kan je ook van afzien. Of onze oprichters, dat zijn Paul Schendeling en Matthias Oldhaar, die hebben hele mooie inspirerende boeken gegeven. Dus als je, nou moet ik het uit mijn hoofd, volgens mij, als je een bedrag van €250 of zo doneert, dan krijg je een boek van hun gesigneerd thuisgestuurd als je wil, zeg maar. Maar daar kan je ook van afzien.
Ja, en hoe loopt de actie?
Ja, nou, we zijn sinds 2 april, zeg maar, officieel dat we zijn begonnen. En we hebben nu iets van 120 donaties. En we zitten op 17% van ons streefbedrag. Dus ik vind het eigenlijk wel heel mooi en wonderlijk dat zoveel mensen al, terwijl we eigenlijk nog helemaal niet lang begonnen zijn, eigenlijk toch al gelijk hebben gezegd van, nou, ik wil hier wel aan bijdragen. Maar ja, zoals je hoort aan het percentage, er is ook nog heel wat nodig. Dus
ja,
ik hoop dat veel mensen meedoen.
Dus er is nog in ieder geval iets van €80.000 sowieso nodig.
Precies.
Wat is nou, noem eens nou eens een voorbeeld van zo'n product wat je bij jullie kunt zien dat beoordeeld is?
Ja, nou, er zijn veel internationale producten die zijn al beoordeeld door Ethical Consumer. En dat, mm-hmm. die hebben wij dus in de productwijze staan als vertaling.
Ja.
En dan gaat het bijvoorbeeld om merken zoals Dolf, of dus dat is van de douchegel en zo. Of Always, maandverband. Maar ook heel veel bijvoorbeeld smartphone merken, iPhone, Samsung Galaxy. Maar ook de Fairphone. En dan kan je ziet dus ook dat de verschillen in scores echt gigantisch zijn. En je kan ook het openklikken en dan kan je zien van, wat is dan precies, waar is deze score op gebaseerd? En dan kijken we naar mensenrechten, we kijken naar milieubeleid, we kijken ook naar dierproeven of naar bedrijfsbeleid. Dus bijvoorbeeld de beloningen van bestuurders. Is dat buitensporig, ja of nee?
Ja, dus al die elementen die de Verenigde Naties hebben aangegeven. Dat is iets van governance en milieu en mens. Allemaal dat soort aspecten. Daar kijken jullie allemaal naar.
Precies.
En dan
heel
zie ik hier,
is het.
Ik zie hier op jullie site bijvoorbeeld milieuvriendelijke afwasmiddelen. En dan zie ik ook de slechts beoordeelde merken op het gebied van verpakkingen zijn. En dan zie ik 5 merken staan. Dus jullie schromen niet voor het noemen van man en paard.
Nee, klopt. Dus het is eigenlijk tweeledig wat we doen. Aan de ene kant een beetje de naming en shaming, noem je dat dan. Van vaak hele grote bedrijven die eigenlijk helemaal niet nauw nemen met dingen die we nodig hebben om gewoon een te kunnen leven binnen de draagkracht van mens en aarde. Dus die gewoon schade toebrengen en voor winstbejag. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja.
En aan de andere kant willen we heel graag de koplopers, dus de bedrijven die echt intrinsiek zeggen van, hey, wij willen meebouwen aan een betere wereld, die een podium geven. En dus ook zeggen van, hey, koop als je dan een douchegel nodig hebt of een tandpasta, koop het dan van die merken.
Ja. En Helma, jij staat op de site, hè? Dus, hoe krijg je dat dan weer voor elkaar?
ik ben sowieso natuurlijk fan van, als er iemand wat hulp nodig heeft, dan ben ik altijd te porren. En Hans Snel, ik ben onder andere naast dat ik hier zit en mijn Home of Hearts heb, ben ik ook lid van Happy Planet Professionals. Dus dat zal ik maar zeggen, MVO Nederland, maar dan voor de eenpitters. En Hans Snel, die is degene die ook deze campagne ondersteunde. En die had erop gezet, jongens, wie kan er even invliegen? Want we hebben foto's nodig voor de campagne. En aangezien het bij Huizen Mierenveld was, waar wij natuurlijk met de radio jaren gezeten hebben, dacht ik, waarom niet? Leuk.
En toen moest je een sip gezicht opzetten, want je had zo'n erg onvriendelijk product.
Ja, ik had Ariel in mijn handen. Nou, die scoren echt heel erg heftig slecht.
We hebben ook een foto van jou dat je heel blij kijkt. Volgens mij heb je daar, wat heb je dan in je hand? Friendly of zo, waspoeder.
Oké, dat ook. Ja, alleen die foto heb ik nog niet gezien.
Oh, die komt nog misschien.
Nou, ik zal hem naar je opsturen.
Dit is natuurlijk, hier word ik blij van, dat weet je. Hè?
Ja, precies.
Ik bedoel, precies wat zij ook zeggen. Hè? Van, dat doe ik al 12 jaar inmiddels hier zo. Als het iets is wat een steuntje in de rug kan hebben, dan doe ik dat graag. En daarom steun ik deze campagne natuurlijk met liefde.
Ja. Ja. Lisanne, straks hebben jullie die 100.000 euro binnen. Dan ga je allerlei Nederlandse bedrijven benaderen, onderzoeken. Hoe gaat dat dan in zijn werk?
Ja. We geven sowieso, zeg maar, we hebben een hele uitgebreide onderzoeksmethode die al 30 jaar bestaat vanuit Ethical Consumer uit Engeland. Die hebben wij eigenlijk overgenomen, maar die hebben wij ook wel weer aangepast aan dingen die wij extra belangrijk vinden, bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Zoals?
Dus, wat
vinden jullie belangrijk?
Nou, bijvoorbeeld leefbare lonen voor mensen in de keten. Daar hebben wij extra aandacht voor eigenlijk. Mm. Dus daar stellen wij dan extra vragen over. Ja, dus wat we concreet doen, wij sturen onze vragenlijst ook op naar het merk zelf en geven hen de kans om dat in te vullen en te laten weten van hoe gaan jullie hiermee om, hoe gaan jullie daarmee om? En ook, we doen ook onderzoek online naar wat er allemaal over de merken zijn. Bijvoorbeeld wat voor onderzoeken er zijn gedaan door organisaties zoals SOMO. Dat is een onderzoeksbureau die doet onderzoek naar mensenrechten schendingen. Mm-hmm. Wereldwijd en bijvoorbeeld naar belastingontduiking. En dat soort platformen, denk ook aan Follow the Money of andere goede onderzoeksjournalistiek. Mm-hmm. En dat verzamelen we allemaal, al die data die we kunnen vinden. En daar worden zeg maar scores aan gekoppeld. Dus we hebben in totaal meer dan 300 indicatoren of zo. Mm-hmm. En daar rolt dan een soort rapportcijfer uit.
Okay, sturen jullie ook nog een spion op straat? Of,
voor zover, ik weet niet. Maar als we het zouden doen, dan zou het natuurlijk ook erg geheim zijn. Dus daar kan ik helaas niks over zeggen.
Nou. Even de site waar mensen kunnen doneren voor de crowdfunding, Lisanne.
Ja, de site is justenough.nl. Als je direct wil doneren, dan is het /fundraising. Mm-hmm. Je kan ook, als je eerst wat meer wil lezen over de crowdfunding, dan kun je doen justenough.nl/crowdfunding.
Helemaal goed. Nou, ik wens je heel veel succes met de actie. Lisanne van der Kamp van Just Enough, Helmen van Schendel, duurzaam goldbreken. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dankjewel.
En wij gaan naar de muziek, want er is hier iets ontstaan voor de uitzending. Er is een nieuw duo gevormd. Daan, waar is Daan? Daan is het. Ja, kom eens even bij de microfoon, Daan. Daan van Gluren bij de buren. Want Daan, er is iets ontstaan, maar er is ook een voorgeschiedenis van Jaan en Joon.
Ja, Jaan en Joon zijn allebei al lang muzikant. En ze zijn ook vrienden en spelen veel samen. Hebben allerlei, in Amersfoort ook volgens mij. Doen jullie ook mee aan allerlei, hoe heet het ook weer?
We gaan wel eens naar de pitchers.
Ja, pitchers. Dat ze gewoon echt de kroegen ingaan en gewoon jam sessies bedoel ik eigenlijk. Oh, ja. Benoemen dat ze daar elkaar wel ook geholpen en getroffen. En,
er was een optreden, opeens schoof Jonathan
schoof aan bij Gluren bij de Buren, afgelopen wintereditie bij Jeanette, en die ging niet meer weg. En die heb ik nog even zien optreden. En,
wij gingen daarna nog naar de afterparty.
Hij was er zelfs bij de afterparty.
Afterparty.
Zij waren de afterparty. Yes.
Ah, geweldig.
Ja. Ja, samen met, hoe heet ze, Sam van de schoolbands.
Ja. Oh, natuurlijk.
Mee. Dat was ook leuk.
Dus Jeanette die verzamelt nu een beetje jong talent en die neemt die mee de uitzending in.
Okay. En vandaag is dus de start van. Nou, Jeanette, goed dat je er bent. Jonathan, kun je even vertellen wie jij bent?
Ik ben
Jonathan, jij bent de Joon, toch? Jaan en Joon?
Ja,
dat ben jij dus Joon.
Joon is cool.
Ik ben Jonathan Hoog en ik ben 23 jaar.
Zo.
En ik speel al sinds kleins af aan al muziek.
En wat boeit jou in de muziek?
Wat ik doe in muziek.
Nee, wat jou boeit, hoe komt die muziek bij jou?
Ja, want ik heb gelijk al interesse in muziek.
Ja.
Dat heb ik al sinds al kleins af aan. Dus ik aan het begin was ik echt meer geïnteresseerd in een gitaar.
Oh ja, en die zit nu ook met een gitaar?
Ja, klopt.
En dus je gaat straks zingen en spelen?
Ja, klopt.
Nou, ja. Geweldig. Jeanette, heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Of
hij
kan je gewoon spelen?
Ik heb absoluut gehoor en hij is een wandelende jukebox.
Zo hè.
Je kan alles gewoon noemen en hij speelt het.
Dit vind ik wel een uitdaging, hè?
Ja.
Oké, jullie gaan twee keer twee nummers spelen. Wat ga je als eerste spelen?
Dit is een nummer, The One I Love van R.E.M.
Oké. En als tweede, zometeen... Janet?
Tweede is...
Fleetwood Mac. Nou, geweldig. Ga lekker zitten en dan gaan we naar jullie luisteren. Dan kondig ik jullie aan als Jaan en Joon, want dat is vanochtend voor de uitzending ontstaan als naam.
Ja. En tot 10 mei zijn natuurlijk de inschrijvingen nog steeds open voor artiesten en tuinen die we zoeken.
Ja, dus tot wanneer zijn ze open?
Tot 10 mei, ja.
Dus we hebben nog een maandje om mee te kunnen doen.
Ja, precies, om je in te schrijven. En 28 juni is de grote dag.
Ja, gluurdenbijdeburen.nl.
Ja.
Ja, hartstikke goed. Goed, een applaus voor Jaan en Joon.
Now here you go again, you say.
Dit is Golfbreker Actueel op zaterdag. De weekendbijlage op je radio met Roelof Meijer.
Onze radiodokter Lian van Hardiksveld. Blote benen, het wordt weer blote benen weer. En dan pats, spataderen. Lekker, sexy. Of niet?
Ja. Nee, het ziet er niet op het allermooiste uit, denk ik, hè, de spataderen.
Nee, wat komt er nou veel voor, spataderen?
Ja, dat komt wel veel voor. Ik denk dat iedereen wel iemand kent met spataderen. Of dat je ze zelf misschien hebt, maar dat komt hartstikke veel voor. Niet iedereen heeft er last van. Maar ze kunnen ook zeker klachten geven.
Maar wat zijn het eigenlijk?
Wat spataderen eigenlijk zijn aderen die dus wat oppervlakkiger onder de huid komen en die ook gaan uitzetten. Dus zichtbare aderen eigenlijk op de huid of onder de huid.
Ja.
En die ontstaan eigenlijk doordat er in de aderen zitten kleppen. Want in de aderen gaat het bloed vanaf de tenen weer richting het hart.
Mm-hmm.
En er zitten kleppen in, zodat met de zwaartekracht, als het hart dus tussen een slag in, niet al het bloed weer terugstroomt naar beneden.
Oh ja. Ja.
Door die kleppen stroomt het niet helemaal terug door zwaartekracht naar beneden. Als die kleppen wat minder goed werken, dan komt er dus veel meer druk in die aderen, omdat er te veel bloed terugstroomt, waardoor die aderen gaan uitzetten.
Mm-hmm.
En dan krijg je dus dikke, verwijde aders. En je kan zelfs ook vorming van nieuwe aderen krijgen. Zo. Door die verhoogde druk dus in de benen.
En is dat dan constant aanwezig?
Spataderen?
Ja.
Bedoel je? De spataderen, als je ze hebt, blijven ze gewoon aanwezig. Zeker. Ze kunnen er soms wel wat minder worden door bijvoorbeeld het dragen van steunkousen. Dat kunnen ze wat minder worden. Maar eigenlijk als je er last van hebt, dan moet je het gewoon behandelen. En ook zelfs als je laat behandelen, kunnen ze ook weer terugkomen.
En je zei het net, het heeft ook met de zwaartekracht te maken. Betekent dat bijvoorbeeld dat als je loopt of staat, dat je dan er meer last van hebt dan wanneer je ligt?
Wat je natuurlijk wel ziet, dat mensen met spataderen, wat je met name vaak als klacht hoort, is dat je in de loop van de dag bijvoorbeeld sneller vermoeide, zware benen krijgt, of bijvoorbeeld vocht in de benen.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk, als je meer loopt, heb je daar natuurlijk meer last van, omdat het in de zwaartekracht natuurlijk meer vocht in die benen blijft zitten.
Ja.
Overigens is het niet slecht om te bewegen, dus bewegen is wel juist goed. Maar met mensen, bijvoorbeeld mensen die met beroepen waarbij je lang moet staan, dan heb je bijvoorbeeld ook wat meer kansen om spataderen te krijgen, omdat je gewoon meer druk juist is op die benen komt.
Ja. En heb je daar nou op zich veel last van?
Nou, hoeft niet. Je hoeft er helemaal geen last van te hebben, maar je kan er dus wel echt klachten van krijgen. We hebben het eerder al zei, zo'n zwaar moe gevoel in je benen, of je kan ook zelfs pijn in de benen krijgen, krampen, vocht in de enkels, met name aan het eind van de dag.
Mm-hmm.
En bijvoorbeeld bij warm weer klagen mensen er meer over. Dus meer in de zomer hebben mensen er echt wel meer last van. Vaak in de ochtend valt het wel mee. In de loop van de dag is dat die klachten wat meer naar voren komen. Maar sommige mensen hebben ook helemaal geen klachten. Maar dan zie je wel af en toe bij sommige mensen een hele dikke blauwe kronkel van een ader lopen. Maar het hoeft echt niet per se pijnlijk te zijn.
Oké. En als mensen bij jou komen, is het dan vanwege de pijn? Of is het ook dat ze het gewoon niet mooi vinden?
Ja, beide. Hm. Ja, soms komen mensen naar bij mij meer omdat ze het gewoon niet mooi vinden. Bijvoorbeeld, je kan ook van die beetje kleine soort vertakkingjes krijgen op de benen. Die vinden mensen vaak gewoon niet mooi. En ook zo'n hele dikke, zo'n dikke ader die erop kronkelt. Ja, het valt vaak op. Hè? Mensen zeggen, joh, wat heb je daar? Moet je daar niet een keer wat aan laten doen? Maar op zich hoeft dat dus niet als je geen klachten hebt. Maar als je klachten hebt, is dat zeker wel iets dat je daar wel een behandeling voor kan krijgen. En dat wordt dan ook vergoed bij klachten. En dat kan dan wel bij de dermatoloog. Dus er zijn zeker genoeg behandelopties ook voor.
Oké, en wat kun je er dan aan doen?
Ja, er zijn verschillende behandelopties. Of ze kunnen bijvoorbeeld die aderen wat dicht leveren. Dus dat ze eigenlijk verdwijnen. Of je kunt ze strippen. En dat betekent dat ze door middel van een gaatje eigenlijk die hele ader eruit trekken uit de huid.
Oh, oké. Okay.
Of je kan soms wat meer oppervlakkige adertjes, kan je met een soort foam dicht... Ja. Dicht maken. Waardoor je dus die vaten niet meer aan de buitenkant ziet. Maar daarnaast is het belangrijk om wel bijvoorbeeld een steunkous te dragen. Zodat er die benen wat minder uit kunnen zetten qua vocht en qua aders. En natuurlijk ook wat doen aan de mogelijke onderliggende oorzaak van die spataderen. Want er zijn wel een aantal dingen die het risico vergroot. Wat ik al zei, dat mensen die bijvoorbeeld lang staan, heb je meer kans op spataderen. Dus bijvoorbeeld de chirurg draagt vaak steunkousen tijdens als ze de hele dag moeten opereren. Oh, ook ja, tegen die spataderen. Ja. Ook overgewicht en überhaupt gewoon oudere leeftijd. Of tijdens na je zwangerschap, dan zie je ook vaak spataderen. En vrouwen hebben überhaupt meer kans om spataderen te krijgen dan mannen. Maar er zijn wel een aantal kijken. En overgewicht kan je natuurlijk ook wel doen.
En nou goed, je noemt een aantal dingen waardoor het komt. En je zegt ook ouderen. Ik associeer dat veel met ouderen, spataderen. Maar klopt dat?
Ja. Ja, nou dat is natuurlijk wel. Er komt gewoon meer voor op oudere leeftijd. Maar ook als je zwanger bent of net bent geweest, dan heb je ook wel meer kans op spataderen. Dus het is ook bij jongere mensen. Zeker. Ja. Dat je ze al ziet. Ja.
En je hebt nu een aantal oorzaken genoemd waardoor het komt. Maar is er ook iets om ze te voorkomen?
Om het echt te voorkomen.
Ja,
het ligt ook een beetje aan je aanleg of je er gevoelig bent voor het ontwikkelen. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal dingen die je zelf kan doen. Dus veel bewegen is goed. Mm-hmm. Niet te lang staan of zitten. Gezond gewicht, nou ja, daar kan je natuurlijk ook zelf wel wat op doen. En eventueel de steunkousen om die klachten ook te verminderen.
Ja, dus als je inderdaad een hele dag moet opereren, zoals de chirurg die je net noemde, dan kun je preventief steunkousen gaan dragen. En dat is natuurlijk van meer staande beroep. Ik kan me het ook in winkels dan voorstellen.
Ja precies. Ja, dus als je veel stilstaat en veel moet staan, dan is dat wel een goede om te doen. Ja, zeker.
En dan nog even de kleur, want we hadden het over blote benen. Het komt weer het seizoen. En er zijn ook mensen die gewoon lekker snel bruin worden. Zie je dan nog wat van die spataderen? Of gaan ze dan een beetje weg door de kleurverandering?
Ja, ze vallen natuurlijk als je natuurlijk de blauwe spatader op een heel wit huidje. Dat zie je natuurlijk net even wat meer dan als je wat bruiner bent. Maar ja, die, als je echt een hele dikke kabel hebt lopen, valt ook als je een beetje gebruind bent natuurlijk ook wel op.
Okay. Ja. Okay, nou ja, dat is dan helder wat je eraan kunt doen. Ja, ik had nog nooit zo naar spataderen gekeken, Lian. Dus gaat een hele nieuwe wereld voor me open. Maar goed, we weten nu een beetje hoe het komt en wat je er tegen kunt doen. En dan kunnen we dus met een gerust hart de zomer in.
Precies.
Hartstikke goed. Lian van Hartigsveld, onze radiodokter, dank je wel en hele goede Pasen. En over de Pasen gesproken, dan gaan we ook naar de natuur. Kees de Heer, IVN. We gaan het over paasbloemen hebben, Kees.
Ja, paasbloemen. En vroeger hadden we wel 10 paasbloemen. De meeste bloeien nu al.
Ja.
En een van die bloeiende paasbloemen is de pinksterbloem.
Dat is toch gek? Die is dan een beetje te vroeg eigenlijk.
Nou, als paas en pinksteren vroeg vallen,
ja,
dan lukt het nog wel om met pinksteren nog bloeiende pinksterbloemen te treffen. Maar als paas en pinksteren laat vallen, dan is de pinksterbloem vaak al uitgebloeid. Dus hij bloeit eigenlijk beter rond de paasdagen, rond de pinksterdagen.
Wat grappig.
Maar vroeger werden alle bloemen die rond Pasen bloeiden, die werden paasbloem genoemd. En alle bloemen die rond pinksteren bloeiden, die werden pinksterbloem genoemd.
Wat grappig. En je hebt een woordenboek meegenomen. Want we hebben nu natuurlijk eigenlijk één naam voor een bepaalde bloem. Maar vroeger had je ook allemaal streeknamen.
Ja, degene die begonnen met het maken van flora's,
ja,
die hadden er moeite mee dat Madeliefje wel 100 namen had. En de paardenbloem 100 namen. En iedere streek een andere naam. En heel veel namen werden natuurlijk dubbel gebruikt, zoals paasbloem en pinksterbloem. Dat werd voor meerdere plantensoorten gebruikt. Dat was natuurlijk heel onhandig voor de makers van een flora, want die konden niet al die namen erin zetten.
Nee.
Dus ze hebben toen een commissie voor Nederlandse plantennamen benoemd.
Okay. Wanneer is dat ongeveer?
Ja, in 1907 kwamen zij met hun rapport. Dus ze hebben geïnventariseerd in alle streken welke namen zijn in gebruik.
Ja.
En daar hebben ze een woordenboek van gemaakt. En dat woordenboek kwam in 1907 uit.
Ja.
En ze hebben dus bij iedere naam, bij iedere plant, een naam voorgesteld. En vaak was dat de naam die in het grootste deel van het land werd gebruikt.
Mm-hmm.
Maar soms was het ook een naam die maar in één streek was. Dus sommige vrij onbekende namen zijn ineens de officiële naam geworden.
Oh.
Maar bij het madeliefje was het natuurlijk wel handig dat van die 100 namen er maar eentje werd gekozen voor de flora's.
Ja, noemen ze wat voor alternatieven voor het madeliefje? Hoe werd dat in Brabant bijvoorbeeld genoemd?
Ja, ik heb een lijstje bij me. Ja, maar dus... Het had wel 100 namen.
Jebig, ja.
En in West-Brabant werd die paasbloem genoemd.
Oh ja.
Dat dus, maar heette Pinksterbloem in Zierikzee.
Oh.
Lentebloempje in Groningen. Koebloempje in Friesland. En er werd soms een koeienwijbloempje genoemd. Grasbloem, dijkbloem. Zelfs wit zonnebloempje werd die genoemd. En in de Hierugewaard heette die het schapenbloempje. Ach. Er waren wel 100 verschillende namen.
Ja.
Iedere streek, zeker van de overbekende planten, de veel voorkomende planten, die hadden natuurlijk heel veel verschillende namen. In iedere streek wel een eigen naam.
Maar dan, kijk, als je dan 100 van die namen hebt, hoe kies je dan de universele naam? Want Madeliefje heb ik jou nog niet horen noemen.
Nee, maar die werd wel in 14 streken gebruikt.
Oh, toch wel.
Er staat in het woordenboek dus keurig netjes elke keer achter in welke streken. Ze hadden wel zo'n 25 streken hadden ze onderscheiden.
Ja.
En het Madeliefje werd wel in 14 verschillende streken Madeliefje genoemd. Dus het was wel een logische keuze.
Okay.
Maar het is wel jammer dat we daardoor de paasbloem zijn kwijtgeraakt, want ze hebben bij geen ene plant paasbloem gekozen.
Ach.
Er is dus wel eentje pinksterbloem geworden.
Ja.
Van de 20 pinksterbloemen hebben we er dus eentje overgebleven. Maar dat is nou net degene die met paas uitbundiger bloeit dan met pinksteren. Daar heb ik nog wel een verhaal over. Want een van mijn oudste herinneringen, jeugdherinneringen, is dat we op tweede paasdag gingen wandelen.
En waar was dat? Dat
was in Zevenbergen.
Okay, ja.
Gingen we een rondje maken langs de dijk en toen vonden we een wit bloempje met een beetje een roze tint. En mijn vader zei dat dat pinksterbloem was, ja. Op tweede paasdag.
Dat kan natuurlijk helemaal niet.
Nee, en ik wist wel zoveel dat paas en pinkster niet op één dag vielen. Dus, ja. Maar jaren later snapte ik dat het wel klopte.
Ja.
En nog veel later kreeg ik dat woordenboek in handen en toen snapte ik het, hoe het gekomen is zo.
Ja, grappig. Mijn schoonvader heeft het altijd over paaslelies.
Ja.
En dan denk ik, oké, en dan inmiddels weet ik dat dat narcissen zijn, maar voor mij was dat een heel nieuw woord.
Ja, klopt. Nou, die staat dus keurig netjes in het woordenboek, de paaslelie.
Ja.
En Narcis is een naam die is ontleend aan de Griekse mythologie. Er is een riviergod die Narcissus heette en die was zo verliefd op zichzelf dat hij maar aan de waterkant zat te staren naar zijn spiegelbeeld. En op zich is dat natuurlijk wel een mooie naam voor een plant die vaak op de oever aan het water staat. Hij is inheems in de rivieren van België. Daar staat hij op de vochtige oevers. Dus het is wel een symbolische naam natuurlijk. Maar het is wel jammer dat we daardoor de naam paaslelie zijn kwijtgeraakt. Want volgens het boek, er is een pinksterlelie. Dat is de witte trompetnarcis.
Okay.
En de paaslelie is dus de gele trompetnarcis. Dus de gele bloeit gemiddeld iets eerder dan de witte.
Ja.
Maar daardoor zijn we dus de paaslelies kwijtgeraakt. Ja. Ja.
Maar we hebben dus geen enkele paasbloem eigenlijk qua naam meer over dan?
Nee. En er zijn wel een paar hele mooie geschikte. Het paasei bijvoorbeeld.
Paasei?
Ja, paasei. Want dat is de kievitsbloem. De kievitsbloem heeft natuurlijk, als die klein is, als die nog niet helemaal open is, het wordt zo'n mooie klok.
Ja.
Maar voordat die bloem open is, is het een beetje een ei-vorm. En hij bloeit dus ook rond Pasen.
Ja.
En kievitsbloem is natuurlijk ook een mooie naam. Want hij heeft natuurlijk die spikkeling, die paars-zwarte spikkeling. Dat lijkt wel een beetje op kievitseieren. En hij bloeit als de kievit er net is. Want heel veel planten zijn natuurlijk ook genoemd naar een opvallende trekvogel die terugkwam. Hè? Dus de ooievaarsbloem, koekoesbloem, kievitsbloem. Dus kievitsbloem is op zich natuurlijk ook wel een mooie naam voor een plant die bloeit als de kievit net terugkeert. Maar ja, paasei is natuurlijk ook wel heel mooi. Ja,
geweldig.
En vroeger hadden we ook paasroosjes.
Paasroosjes?
Ja, dat zijn de sleutelbloemen.
Oh ja.
En sleutelbloemen is ook weer te danken aan een legende. Hè? Peters liet een keer zijn gouden sleutelbos vallen en waar hij op de grond terecht kwam, daar schoten bloemen op en dat werden dus sleutelbloemen.
Ja.
Maar de sleutelbloem heette vroeger ook paasroosjes. Ook aprilbloempjes, maartenbloempjes. Dus hij werd ook vaak genoemd naar de bloeitijd, de top van de bloeitijd.
Ja.
En zo werden heel veel planten dus genoemd naar de top van de bloei, de piek van de bloei. En daardoor waren er dus ook heel veel planten die de paasbloem werden genoemd. En de dotter is ook een mooi voorbeeld van paasbloem.
Ja.
Dotter komt van die dooiergele bloemkleur, zeg maar.
Oh ja.
Maar omdat die ook vaak volop in bloei staat, hij staat nu prachtig in bloei langs de slootkanten. De dotter werd vroeger ook paasbloem genoemd. En het maartviooltje. Maartviooltje is het vroegst bloeiende viooltje. Het begint vaak al in maart, maar het gaat in april ook nog een tijdje door. Dus die heet ook paasbloem. vogelmelk, dat is ook zo'n bolgewasje met van die mooie witte stervormige bloemetjes.
Ja.
En een wildemanskruid. Wildemanskruid werd vroeger ook paasbloem genoemd. Heel veel bosplanten bloeien natuurlijk vroeg in het jaar.
Ja.
Voordat de bomen in blad komen,
ja,
zijn er heel veel bosplanten die dan gauw nog bloeien, zolang er nog zonlicht is. En dus heel veel van die voorjaarsbloeiers, die vind je dus in de juist in bossen,
ja,
in natuurlijke loofbossen.
Ja, heel logisch eigenlijk.
En een paar daarvan hebben wij dus naar onze tuinen gehaald, hè, de narcissen en al die bolgewasjes, omdat wij in onze tuin ook die kleuren willen hebben. Maar heel veel typische bosplanten, die bloeien dus vrij vroeg in het jaar voordat de bomen in blad komen.
Ja, logisch. Als we nou kijken naar paasbloemen en ook die seizoensachtige benaming, kom je dan niet meer zoveel tegen. Is dat een bewuste keus, dat ze dat eruit willen hebben? Dat narcis is dan geen paaslady meer, maar en het aprilbloempje, dat zie je dan niet meer?
Nou, het feit dat we officiële Nederlandse namen hebben gekregen, dat is te danken aan de makers van die flora's. Ja. Hè? Dus Thijssen, Heukels, Heinsjes, al die floramakers van toen, die zaten in die commissie en die hebben die namen ingevoerd. Dat is natuurlijk aan de ene kant handig,
ja,
maar aan de andere kant is het wel jammer, want er gaat dus heel veel volksnamen zijn zo verloren gegaan. Mijn vader noemde de paardenbloemen nog platters, want die ging die vroeger voor het konijn verzamelen.
Oh, ja.
Platters, de bladen van de paardenbloem liggen plat op de grond, zeg maar.
Ja.
Dus ik heb van huis uit nog een paar van die volksnamen meegekregen. Maar ik denk dat we gewoon voortaan ook weer zelf namen moeten verzinnen, omdat we namen zijn kwijtgeraakt. Dus als je morgen gaat wandelen, noem dan gewoon iedere plant die je tegenkomt paasbloem. En, zonder dat je daar problemen mee hebt. En mijn vader had dus ook moeten vragen van hoe denk jij dat die heet? En dan had ik natuurlijk paasbloem gezegd.
Ja, precies.
En dan was ik tevreden geweest dat die paasbloem heette. Maar
ja,
mijn vader zei pinksterbloem. En daar was ik ontevreden mee, want dat kon natuurlijk niet.
Nee.
Dus als je gaat wandelen morgen met je kinderen of met anderen, noem gewoon iedere plant paasbloem. En of het nou waar is of niet van vroeger, dat doet er niet toe, lijkt mij.
Verschuift dat ook? Want we weten allemaal dat met de opwarming van de aarde en de klimaatverandering, dat seizoenen een beetje aan het verschuiven zijn. Loopt er dan niet de kans dat die paasbloem dan over een paar jaar weer anders moeten noemen?
Pasen is natuurlijk heel gevarieerd. Zit een maand vroeger en later in.
Precies, dat kan. Maar als ik naar krokussen kijk, 20, 30 jaar geleden, kwamen naar mijn idee krokussen veel later uit dan nu. Maar dat is een gevoel wat misschien niet klopt.
Nou ja, ik heb ook krokussen wel eens gezien bloeien in juni pas, in de bergen waar net de sneeuw weg was.
Ja, ja.
Dus,
maar het klopt, zeggen Nederland. Dus,
ik denk dat wel het klopt. Heel veel planten bloeien veel vroeger.
Ja.
Hazelaar, die was vroeger in januari bloeien, die staat soms nu al half december in bloeien, zeg maar.
Ja, dus dat verschuift.
Dus het klopt wel dat het verschuift. En dat wordt ook wel bijgehouden bij een heleboel planten, wat de eerste bloei is. Dat gaat wel steeds verder naar voren. Maar goed, dan moeten we met onze namen misschien maar meegaan.
Ja, precies. Ja, dat is ook zo. Nou ja, als er iets met paas is, nou ja, dan is sowieso er al een maandje verschil mogelijk.
Ja.
Dus dat maakt het lastig. Zou je dan iets met paas of Pinkster willen noemen of aan de maand koppelen? April of mei of maart? Wat is jouw, als jij nou een naam mag verzinnen?
Ja, het mag beide. Vroeger waren er dus ook heel veel planten aprilbloempjes. Hè? Dus die sleutelbloemen heette aprilbloempjes. En madeliefje heeft als piek in mei, dat heette dan de meizoentjes, zeg maar.
Oh, ja.
Dus laten we dan daarin meegaan. Maar noem gewoon een plant die morgen bloeit en die je het mooiste vindt, noem die gewoon paasbloem. Daar heb ik geen enkele moeite mee.
En welke plant wil jij morgen tegenkomen en die dan paasbloem noemen?
Nou, wat er nu volop in bloei staat, dat is het krentenboompje. Staat er nu prachtig bij.
Ja.
Sinds een paar dagen ook bij ons in de tuin.
Ja.
En dat is toch wel een van de mooiste witte bloesem planten nu.
Ja.
En die heet de krentenboompje, omdat de vruchtjes zijn klein en zwart en zijn ook eetbaar. Hè? Dus het krentenboompje is wel een mooie naam.
Ja.
Maar noem die morgen gewoon maar paasboom of
paasstruik.
Die zou ik eerder kiezen dan de berk. Ik heb hooikoortsklachten sinds een paar dagen en dat komt denk ik omdat de berk net is gaan bloeien.
Oh ja.
Dus ik klink een beetje verkouden volgens mij ook nog, maar dat is te danken aan de berk pollenkorrels. Dus ik ben niet geneigd om de berk nou een erenaam te geven.
Nee, maar geen paasberg.
Het krentenboompje vind ik wel mooi.
De paasboom. Nou, dan wordt het krentenboompje bij deze de paasboom.
Oké.
Okay. Kees de Heer, dankjewel. En geweldig al deze mooie woorden en namen van planten. Want hoe weet je dat nou? Hè? Dat is dat weet je niet zo snel. Ja. Het woordenboek. Hoe heet het woordenboek?
Ja, Woordenboek der Nederlandse Volksnamen van Planten. Ja, 1907.
Nou, geweldig.
Het is een keer heruitgegeven in 1987 en toen heb ik het op de kop getikt.
Ja, nou ja, ik zie allerlei blaadjes erin en ik heb even gebladerd ook. Je ziet al die streken erbij, dus ja, dat is gauw smullen.
Misschien staat het wel her en der in de bibliotheek.
Zou best kunnen. Goed, Kees de Heer van IVN, dankjewel.
Houdoe.
En ik heb nog even een 033 woorden on-air voor je. Het bloeit, het geurt, de kleur is terug. Wat zit in een naam? Het gezoen, het seizoen, het gevoel of het genieten. Op naar je eigen bloem, op zijn paasbest, op naar de paasbloem. We gaan naar het tweede uur zo dadelijk. Wat hebben we daar allemaal? Natuurlijk de live muziek met ons kerstverse duo Jaan en Joon. Met weer prachtige muziek. Wat we ook hebben, we gaan ook weer iets zaken doen. Annemiek van Raalte van de Amersfoortse Uitdaging komt langs met Job Schouten, directeur bij Van Bekkum. Er moet meer met ouderen dan over ouderen worden gepraat. Dat vindt de seniorencoalitie. Straks woordvoerder Simon van Herpen. En hoe staat het met de herenboerderij in Amersfoort? Dat weten we zo dadelijk in het tweede uur van de weekendbijlagen.